Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 45 van het gebed. Vraag 116, waarom is het gebed de christenen van nodig? Het antwoord daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117, wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en door hem verhoord wordt? Antwoord eerstelijk dat wij alleen de ene ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wijzelijks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoord, alle geestelijke en lichamelijke noden, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft, het onze Vader die in de hemel zijt. Wij letten op gebod en gebed. We letten in de eerste plaats op de noodzaak van het gebed, in de tweede plaats op de aard van het gebed en in de derde plaats op de inhoud van het gebed. Van gebod naar gebed. De noodzaak van het gebed, de aard van het gebed en de inhoud van het gebed. Verleden week hebben wij eigenlijk deze vragen en antwoorden niet overdacht met elkaar. U moest dat beschouwen als een soort inleiding. Die inleiding daarentegen, dat was niet zonder reden. Ook niet zonder persoonlijke reden. En dat komt daardoor, omdat er in de kerk kan er een situatie zijn dat men op een zodanige manier over het gebed denkt en spreekt, dat er een voorstelling komt bij de mensen, bij de kinderen, nou ja, als je iets wilt hebben, of als er iets over je komt, iets ergs, dan doe je ogen maar dicht en je handen maar samen en je vraagt het aan de Heere God en het is in orde. En dat geeft in de praktijk, als het werkelijk ernst wordt in ons leven, in allerlei hoogte- of dieptepunten, dan geeft dat vaak een enorme schok als blijkt dat het allemaal zo heel anders gaat als dat wij dachten. En ook wel zoals we aan de Heere vroegen. En dan krijg je vaak de situatie van ja, ik zeg het in heel simpele woorden, maar dat kan een uiterst beklemmende, moeilijke omstandigheid zijn, geestelijk. Ik heb daar zo vaak aan gedacht, als in tijden van nood en zorg voor deze of gene het aangezicht van God aanriepen in het midden der gemeente ook, en dat je overtuigd bent dat er in de gemeente ook gebeden wordt, meegebeden wordt. En alles breekt ons bij de handen af. En wat we graag zouden willen, dat zien we niet gebeuren. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar hebben we dan wel in het geloof gebeden? Waren we niet te zwak van vertrouwen? Nou ja, dat kan best waar wezen. Maar ondertussen, het was toch maar zo. En het ging toch maar zo. En we worden met zoveel dingen in dit leven geconfronteerd. En daar wilde ik verleden week de nadruk op leggen. Waar je niet uit kunt komen. En voor mijzelf heeft dat geleid tot de erkentenis, God is groot. Wij begrijpen hem niet. Het was in sommige zaken zo moeilijk, ja, onmogelijk om in cliché-antwoorden te spreken. Van, nou ja, De Heere die verhoort het misschien anders. En de Heere verhoort het op zijn tijd. En ja, en je moet maar berusten. En de Heere die wil ons er wat mee leren. Dat zijn zeker allemaal aspecten waar iets in zit. Natuurlijk, dat kan best dat wij na deze verstaan wat de Heere met dit of dat in ons leven voor had. Het kan ook zijn dat wij zelf een verkeerde toepassing van iets hebben gemaakt. Dat de Heere in een ernstige ziekte van iemand die ons lief en dierbaar was, dat de Heere ons troost door zijn woord en dat wij daaruit hebben opgemaakt dat de Heere die persoon beter zou maken. Terwijl de Heere bedoelde dat hij die persoon helemaal beter wilde maken. En hem door de dood heen wilde leiden in zijn koninkrijk, in zijn heerlijkheid. Zeker, ik weet wel dat dat allemaal waar is en waar kan zijn. En dat dat ook in de praktijk van het leven gebeurt. En er zullen veel mensen zijn, ook in ons midden, die daar iets van weten te zeggen. Dat ze zeggen, dat heb ik ervaren. Ik heb ook wel wonderen meegemaakt dat de Heer in een ogenblik het geloof in iets schonk. En het gebed. En dat het ook gebeurde. Maar het terrein waar wij nu over spreken is zo diep en zo groot. En onze zwakheid en oppervlakkigheid ligt zo sterk op de voorgrond. Dat je voelt aan, je kunt dat niet op alles toepassen. En daarom heb ik vrede week dat zo sterk benadrukt. God is in de hemel. Hij doet wat hem behaagt. En wij zijn op de aarde. Wij zijn mensen. Wij kunnen God niet narekenen. Zijn voetstappen zijn in de diepte van de zee. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En dat krijg je zo gauw. Ook in de kerk, die verburgerlijking. Dat wij praten over God. Dat wij denken dat wij God begrijpen. Dat wij God in onze systeem hebben ingepast. Dat wij God onder het ontleedmes van de menselijke reden proberen te ontleden en het een aan het ander ophangen. Kijk, en dat is iets. Ja, dat is een totaal verkeerde weg. Een totaal verkeerde weg. Zodra dit alles komt in de klem van de tijd en van de ontwikkelingen en van de omstandigheden, dan houdt dat geen stand. Dan geeft het ons geen vrede. Dan worden wij weer teruggedrongen naar wie we eigenlijk zijn. Nietige stofmensen. Waar God tegen zegt, zult gij mij bevel geven van het werk mijner handen? Wie zijt gij? En daarom zijn we verleden week uitgekomen op een eigenaardige manier bij dat ene punt. God heeft verhoord. Alle nood, de grootste nood, de diepte van de ellende, van de verlorenheid, van de van God verlatenheid, heeft zich samengebald in het lijden van de Heer Jezus Christus. Zijn geroep uit angst en vrees is tot God opgeklommen. Zijn verlaten zijn, wat hem deed roepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, is doorgedrongen in het hart van de Vader. Zo heeft hij de allergrootste nood op zich genomen. Deze ellendige heeft geroepen uit de diepste wateren waar kolk en afgrond bruist. En God heeft het gehoord. En daarom, ik zeg dit niet om het gebed te relativeren, om het gebed tot een niet betekenend iets terug te brengen. Uiteraard niet. Maar ik zeg dit juist tot troost van de mens in nood. De mens in opstand. De mens die als het ware gevangen zit tussen de muren van het niet begrijpen, van het uitzichtloze en het uitkomstloze. Dat die teruggebracht wordt tot dat ene fundamentele waar. Jezus Christus, die in de nood is ingegaan en wiens geroep is gehoord door God. Kijk, dat wordt zo ontzettend groot, zo allesomvattend, dat dit de waarheid kan zijn voor de jonge mens die sterven moet. Voor de wanhopende mens die zijn leven ziet afgebroken worden. Voor de oude mens die zich voelt neigen naar het stof waaruit hij genomen is. Dat wil ik juist in deze tijd sterk benadrukken, dat welbehagen van God, dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat, om de arbeid, ook de gebedsarbeid van zijn ziel, zal hij het zien en verzadigd worden. Hij zal zaad zien. Kijk, en dan kan het wezen, hoe donker de weg ook mag zijn, hoe gecompliceerd de omstandigheden, hoe verdrietig, dat we als we daar het oog op gericht krijgen, dat andere dan ondergeschikt wordt. Niet onbelangrijk, maar ondergeschikt. Dat in onze harten teweeg brengt. Hij antwoordt toch. Hij hoort toch. Want Christus heeft mijn nood en vervloeking uitgeschreeuwd voor de levende God. Mijn zaligmaker heeft de afwezigheid van Gods gunst en gemeenschap ervaren. En daarom behoef ik niet te wanhopen. En is er in de wanhopigste omstandigheden deze vaste grond van de hoop. Gij hebt verhoord. Dat is geschied. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. En wat er nou in ons leven verheerlijkt wordt, dat is nou daaraan ondergeschikt. De waarheid blijft staan in Christus. En het is groot als wij ook in ons persoonlijk leven daar iets van mogen ervaren. En dat de Heer je gebeden mag verhoren. Dat hopen we van ganse harte. Als maar vaststaat dat de doodschreeuw is gehoord. Die is verhoord. En omdat dat zo is, blijft gelden onder u zijn eeuwige armen. Want onder u is Christus Jezus, een worm en geen man, een spot en smaad van mensen. Als u dus boven geen uitweg ziet, voorwaarts niemand ziet en achterwaarts niets bemerkt, dan blijft gelden onder u zijn eeuwige armen. Christus is neergedaald ter helle. Daarom is hij onder ons gekomen. En is er een bodem, een fundament, dat vast en zeker is. Het is in het leven, en juist ook, u zou het misschien niet zeggen, je zou misschien zeggen, ja, als je het nou hebt over het gebed, dan moet je maar niet te veel zeggen van het welbehagen van de Heer, want dat is vast en zeker. Het welbehagen van God, zijn eeuwige raad, die bestaat. Maar ja, bij het gebed moet je dat een beetje naar de achtergrond schuiven, want kijk eens, wij weten die eeuwige raad niet, en daarom moet dat ons des te meer aansporen om te bidden. En als je het nou hebt over Gods eeuwig raadsbesluit en bestel, ja, dan is dat misschien fnuikend voor het gebed. En dat is nou juist niet zo. Dat is nou juist niet zo. Want ik zou bij dat ene fundament Christus, zou ik dat als de boog die overal overheen staat. Zoals de regenboog. Zou ik toch willen benadrukken Gods eeuwig welbehaag. Zijn raad die bestaat. Hij die al zijn welbehagen doet. Weet je waarom? Kijk, een mens sjouwt wat af. U en ik. Met problemen. Met zorgen voor het heden of voor de toekomst of met het verleden. En er breekt een moment aan dat je dat niet meer dragen kunt. Je kunt dat niet allemaal dragen. Je kunt dat niet allemaal verwerken. Je kunt het ook niet oplossen. En als je dan een oog mag krijgen op die God die zijn raad uitvoert, ook in die voor u en mij misschien onbegaanbare weg, raadselachtige weg, een weg tegen vlees en bloed in. Een weg waarbij ons verstand ons niet meer helpen kan. En dan die God die zijn raad uitvoert. Gij zult mij leiden door uw raad. Wat kan dan in een ogenblik de druk en de last van je schouders afgenomen worden? Want jij kan het niet, maar het hoeft ook niet. Jij kan het spoor niet vasthouden. maar hij. Jij kan het niet oplossen, hij alleen. Jij kan de mensen niet bekeren, je kunt het je eigen nog niet. Hij alleen. Die God van het welbehagen. Die God die het doet, naar zijn eeuwige vrede raakt. En misschien wel doet op een zodanige wijze en naar mensen waar u misschien de schouders voor ophaalt of die u hebt afgeschreven. God. O, dat is toch zo'n grote troost. Dat is toch zo'n blijde boodschap. Die boodschap van het welbehagen God. Die boodschap die doet ons altijd weer ook in de gebeden. Waar de wil van de Heere vaak verborgen is in allerlei omstandigheden. Sommige dingen niet, sommige wel. Die doet ons zeggen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Zijn wil, die alleen heilig, wijs en goed is. Ik hoop dat dat nou de leidraad mag zijn bij de overdenking van die laatste zondagen die gaan over het gebed. En dat wij door alles heen die biddende hoge priester in het oog mogen krijgen, die aan de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En dat wij ook die geest van de genade en der gebeden mogen ontvangen, die in ons zucht met onuitsprekelijke verzuchten. Opdat ook in zaken het gebed deze waarheid bevestigd worden. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Ook niet uit je gebeden. Je hebt geen gebeden. Je hebt geen gebeden. Je bent maar, we zijn maar van die uitgeknepen vaatdoeken. Die niets kunnen voortbrengen wat hem behagelijk is. Maar ziende op hem, de overste leidsman, varen we de goede koers. Laten we zo eens op de vragen en antwoorden letten van zondag 45. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Ja, van nodig, daar zit het woordje nood in. Nodig zijn, noodzaak, nooddruft komt ook nog voor in deze zondagafdeling. Het gebed is dus noodzaak. Dat wil zeggen, het is niet zomaar een bijkomende franje. Wel of niet. Nee, het gebed is puur nodig. Het is een noodzaak. Wie maakt dat uit? God. God maakt dat uit. Wij niet. Daar moet je om denken hoor. Want anders dan gaat de mens daar weer tussendoor. Met zijn. Ja, we hebben het zo nodig. En we hebben dit zo nodig. En we hebben dat zo nodig. Terwijl die niet wil bekennen dat zoals die eigenlijk is, heeft die God helemaal niet nodig. En heeft die hooguit de ruimte, als die werkelijk in de nood komt, om een schietgebedje te doen. O God, help me als die denkt, mijn hachje komt in gevaar. Maar in het algemeen genomen kun je nou echt niet zeggen dat de mens tot de erkentenis komt. En dat die God zo nodig heeft. Nee. En een christen. Het gaat over christenen. Nou, met christenen is dat ook zo. Die zijn eigenlijk nog veel erger. Want die weten beter. Die hebben het altijd al gehoord. Dat de Heere zei. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam. Dat zal hij u geven. Dus als die dan ook in het gebedsleven openbaar komen als zulke verkeerde mensen die soms niet eens weten of dat ze al gebeden hebben. En als ze bidden, zitten ze nog aan allerlei dingen te denken. dan kun je natuurlijk niet zeggen. Ja, de christenen, dat zijn zulke ernstige mensen, die maken er zo ernst mee, die hebben uitgemaakt dat het gebed noodzaak is. Daar moet je je niet naar laten verleiden, ook door die opwekkingsbewegingen niet. Die staan maar te schreeuwen over bidden en bidden en bidden en bidden. En dan denken ze dat ze in de voetsporen zijn van het woord. Krijg je dat krampachtige, maar er is er niet één bij die gelooft dat ons bidden toch niet helpt. Dat bidden niet. Waarom? Omdat het een zoeken is van onszelf. Maar niet van God. Er is geen onderwerping aan God. Het lijkt net alsof God zit te wachten totdat wij er zo tegenaan gaan. En zo, nou, zo lang volhouden met bidden. Want dat God het opgeeft en zegt, nou, vraag hem maar. Net als bij die weduwe. Die net zo lang volhield bij die onfatsoenlijke goddeloze rechter. Totdat hij eindelijk zei, laat maar naar ze luisteren, want anders vliegt ze me nog een keer aan. Nee, langs die weg komen wij er niet. Wij moeten vaststellen dat God het gebed nodig oordeelt. En dat Jezus Christus gezegd heeft, als gij bidden zult, bid aldus. En dat hij met zoveel andere woorden van dat gebed gesproken heeft. Waarom? Omdat hij beter weet dan wij wat we nodig hebben. Wat een miserabele mensen wij zijn. Wat een biddeloze mensen wij zijn. En dat wij ook leven in de cirkel van ik, ik, ik. En daarom heeft God het uitgemaakt voor ons. Dat het gebed noodzakelijk is. Hier staat in het antwoord. Dat het daarom nodig is. Omdat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Welke God van ons vordert. Ja. Misschien zeg je bij jezelf. Is dat nou niet in strijd met de lijn van het voorgaande. Waarin toch duidelijk uitkomt dat het met ons niks gedaan is. En dat wij er niet veel van terecht brengen. Niks van terecht brengen. Is het dan niet in strijd dat hier staat, God vordert dat. Ja, dat is inderdaad misschien niet zo makkelijk. Want je zou zeggen, het lijkt wel alsof we nou hier in het laatste stuk van de catechismus bij de dankbaarheid, dat we daar te maken krijgen met een vordering. Terwijl al aan alle vorderingen is voldaan door Christus Jezus. En moeten wij dan tenslotte als mensen, nu christelijke mensen, gelovige mensen, moeten wij dan als zodanig nog uit wat wij hebben iets betalen, een vordering? Zo zou ik het beslist niet uit willen leggen. Als er staat, God vordert van ons, kun je natuurlijk in de eerste plaats benadrukken dat God alle recht heeft om dat te vorderen. Het gebed. Daar heeft God alle recht op. Want hij is God die ons het leven, de adem, de gezondheid en alles geeft. Dus God heeft met eerbied gesproken alle recht op erkentelijkheid. En als wij hem die erkentelijkheid niet geven, die eer niet geven, dat hij de gever is van alle goed, nou ja, dan deugt er niets van. Koberen vraagt in zijn vragenboekje, wat is het dankbaarste schepsel? Dan zegt hij de hond. Een hond is veel dankbaarder dan de mens. Een hond die kwispelt met zijn staart, die bedankt je, die likt je handen af, als je wat voor hem doet, en als je wat aan hem doet. Maar een mens, nee, hij verslindt het heilige. Hij doet dat alles vanzelfsprekend is. In plaats dat hij zich keert tot de gever van alle goed. God vordert nogthans. Hoe zit dat dan? voornaamste stuk der dankbaarheid. Dan begrijp je wel wat dat betekent, hoop ik. Dat betekent dit, als het waar is en het is waar, God die helpt in nood en die geholpen heeft in de allerdiepste nood. God, die ons overlaat met zijn zegen, die vindt het het belangrijkste, niet dat wij met onze verdiensten aankomen dragen, maar dat wij erkennen dat hij ons gemaakt heeft en niet wij tot schapen die hij voedt en leidt, een volk tot zijn dienstbaarheid. Kijk, dan kom je op het rechte spoor. God vordert. God vordert. Wat vordert God? Wat wil God? Maar ook wat werkt God? Want God komt het gewoon ophalen. Je moet niet denken dat God komt met een boek, een soort kasboek of een boek van debiteuren en crediteuren. Zegt, jij staat nog voor 1000 gulden. Betalen. Direct betalen. Ik wacht niet langer. Zo moet je dat niet uitleggen. Nee, nee. Mag ik het zo eens zeggen? God die heeft ons een enorm pakket bezorgd. Een schat waar geen ene fruitman mee te vergelijken is. Een schat voor tijd en eeuwigheid. Oh, het is met geen woorden te zeggen. Je bent erfgenaam van hemel en aarde. Je hebt de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Het gaat hier immers over de getrooste zondaar. En nu komt God langs. Komt God langs, ja. Waar luistert hij daarna? Hij luistert of dat we al... Of dat we al zingen. Hij luistert aan de deur. Zo wil ik die vordering verklaren. Hij komt om de klanken te horen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Gelooft in God naar waarde nooit te danken. Zing vroom. Roem zijn deugden te allen tijd. Ja, daar komt nou onze armoe in uit. Maar tegelijkertijd blijft het staan. God vordert. God vordert. Ken mij. Erken mij. En Jezus zegt van die vordering... dat die vordering al in vervulling is gegaan, want zegt hij, deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Voornaamste stuk der dankbaarheid. Er staat hier niet van, van onze plichten die we vervuld hebben. Het gaat er niet om wat wij hier aangebracht hebben. Het gaat erom wat hij aangebracht heeft, wat hij gegeven heeft, wat hij gedaan heeft. Opdat alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Dat vordert God. Dat vordert hij niet als een daad van de mens, als een prestatie van de mens. Maar dat is zijn eigen gave. Zijn eigen gave. Hij geeft medicijnen. De kostelijkste spijs. Geestelijk. Brood en wijn. Wat wil God nu? Dat we een beetje opknappen. Dat we er wat welvarend bij staan of zitten of liggen. Daar komt God naar kijken. En hij spreekt ons aan en zegt, waarom kijk je zo? Waarom zie je er zo vervallen? Zo akelig uit? Waarom sla je met je hoofd tegen de muur? Waarom zit je zo te klagen? Waarom doe je dat? Ik heb toch, of heb je die medicijnen door de wc gespoeld? Of heb je gezegd, ja, dat lichte brood, daar walg ik van. Heb ik niet ingenomen. Zit je daarom te roepen, ik word mager, ik word mager? Kijk, ook dat is een groot geheim hoor. De meesten willen daar natuurlijk niet aan, want het werken en het presteren zit ons zo vreselijk in het bloed. Dan om nou uit genade zalig te worden, omdat God het wil. Daar willen mensen niet aan. Hij zou bij wijze van spreken tot het laatste toe blijven zeuren. Is er dan niks meer te doen? Is er dan niks meer te doen? Nee, zegt God, ik heb alles gedaan. Maar ik kom luisteren of dat jij dat gelooft. Of jij erkent dat Jezus Christus Heer is. De verdienende en de toepassende oorzaak van alle heil. Dat is nogal eenvoudig. Ja, en nou net in dat eenvoudige, hè, daar leiden wij schipbreuk. Daar leiden we nou schipbreuk. Daar gaan we elkaar te lijf. Daar gaan we dit en dat uithalen en tekeer gaan met grote klappen en woorden. God eist en wij moeten dit en wij moeten dat. En we beseffen niet dat we het al lang verloren hebben. Uit vrije goedheid is hij mij een vriendelijk beschermer. Hij heeft de ellende van het land bereikt door zijn sterke hand. Hij is Israëls ontfermer. Dat loopt zo. Nou kun je wel veel onderzoek gaan doen. Hoe staat het nou met ons gebedsleven? Hoe staat het nou met ons gebedsleven? Tegenwoordig kun je herinneringsblaadjes kun je kopen bij al die stichtingen, weet je wel. Voor Duitsers en Russen en Polen. Er staat een naam op. Dat zijn dan van die gebedsplaatjes. Dan weet je precies voor wie je bidden kan en wie het hard nodig heeft. Lijkt ook wel een soort industrie geworden. Een gebedsindustrie. Vandaag bidden we voor, even kijken hoor. Oh ja, ja die zit in het kamp of die zit in de gevangenis. Zo gaat het nou in het leven. En dan dit, dat God zegt, ben ik een vader, waar is nou mijn eer? Heb ik mijn enige geboren zoon gegeven? En wou jij er dan nog tussen kruipen? Mijn zoon die aan mijn rechterhand is, die altijd biddende en dankende hoge priester, die alle dingen draagt in het woord van zijn kracht. Nee, dan mogen wij wel een stapje achteruit gaan met ons gebedsleven. Als ze dat aan me vragen, dan zou ik zeggen, ik heb helemaal geen gebedsleven. Nee, dat durf ik niet te zeggen, maar een gebedsleven. Dat vind ik zulke grote woorden. Gebedsleven, dat had mijn heren en zalig maken. Die hadden gebedsleven. Ja, maar weet je dan niet? Ja, tuurlijk wel. Dag en nacht. Dag en nacht. Zal God geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem. Meen je dat echt elke jaar? Altijd. Nou ja, dan begrijp ik er helemaal niks meer van. Nee, ik begrijp het zelf ook niet. Ik begrijp het ook niet. Maar God wil het. God zegt het. God schept het. Hij doet het. Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Dat we het innemen. Wat hij ons zegt. Dat we het erkennen. Dat hij God is. Dat hij alleen de zaligmaker is. Kijk, dat we het nou zo eens mogen verstaan. Die noodzaak van het gebed. Want dit volk, zegt God, heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. En dat lof verkondigen van de Heer, dat hoeft helemaal niet te bestaan in handje klap en halleluja roepen. Als de Heere God dat geeft, mag hij dat ook roepen. De psalmen staan er vol van. Halleluja, geprezen zij de Heere. Maar ik bedoel, dat is geen dode vorm. Dat is niet een opgewerkte beweging. Wij zijn en wij moeten. Wel nee. Dat stumperige mens die dat geen een zijn stem meer over heeft. En dat een zucht van verlichting slaakt. En dat in haar gebed zegt. dat God het allemaal om Jezus wil doet, om Jezus wil, die herkent God. Die herkent God. Dat is dankbaarheid. Dankbaarheid is om te erkennen, ik was en ik ben van mezelf zo vreselijk arm. Maar ik heb een God en een zaligmaker. En die heeft overal voor gezorgd. Overal. En ik kan niet geloven. Maar ik moet het geloven. Want ik word ertoe gedrongen. Telkens weer door diezelfde God. Maar het is niet te geloven, zou je zeggen. En toch alleen maar te geloven. Dat ik alles in zijn hand over mag geven. Ik ben vaak vreselijk in de weer. Ik probeer allerlei methodes uit. Om een evenmens. Om mezelf te benaderen. Om weet ik wat te doen. Maar ik moet eerlijk zeggen. Het mislukt mij. En als ik dan helemaal in de put zit. En ik denk. Wat moet er dan gebeuren? Dan kan het wel zijn. Dat de Heere God zegt. Nou. Qua jongen, ga jij maar eens zitten. Laat mij besturen, waken. Het is wijsheid wat ik doe. Hij zal het al zo maken dat ge u verwonderen moet. Kijk, en dat is nou dankbaarheid om dan te gaan zitten. En dat vordert God. Dat vordert God niet. Dat wil hij bewerken. Dat wil hij als het ware. Die weerklank, die wil hij ontvangen. Zij zullen mijn lof vermelden. Dat is de lof die geen engel brengen mocht. Dat door het bloed van het lam zondaars zijn vrijgekocht. Ja, dan is het eigenlijk maar heel eenvoudig. Denk, ja, dat is zeker heel eenvoudig. Maar daarom zo verborgen voor onze ogen. Wij zitten liever wanhopig en star op een gebedsleven te staren. Dan dat we een ogenblik als bankroetiers met onze failliete inboedel rustig op onze bank of op de grond gaan zitten. En zeggen, de wil des Heren geschieden. Hij is alleen goed en waardig. Alle lof, alle eer en aanbidding. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Misschien denk je bij jezelf, wat zijn wij dan toch een gecompliceerde mens? Ja, dat zijn we zeker. Dat zijn we zeker. Maar we zijn ook vijanden van het evangelie, van nature. En we willen er ook niet van weten. We willen er niet. We willen er niet naar luisteren. Daar, van dat evangelie. Daar willen we niet van weten. Want, ja, dat brengt ons in zo'n grote verlegenheid. Bij de gedachte van, ja maar ik dan. Ik dan. Kijk, en dan beginnen we toch te vroeten. En we beginnen toch te sleutelen. Totdat we weer een werkstukje voor elkaar hebben en zeggen, ja, kijk, dat is nou door genade, zeggen we er dan bij. Dat heb ik nou door genade mogen ontvangen. Dat heb ik nou door genade gedaan. Als we het menen. Maar we menen het meestal niet. Want ze zeggen, wat heb jij nou met de genade gedaan? Dat bedoelen ze, wat heb jij nou gepresteerd als christen, als gelovige, als bidder? Dit is het voornaamste. Waarom is het voornaamste stuk der dankbaarheid? Nou ja, daar loopt het toch maar over. God wil de schepselen terug. God wil de schepselen die hem weer erkennen als de oorsprong van alle goed. Dat we niet op rekening van de duivel en van ons eigen vlees en bloed zijn zegeningen zouden zetten. Dat we niet zouden zeggen, ja, door mijn hand heb ik dit gedaan. Dat is toch de oerzonde, onze eigen ik, zin en wil. Onze eigen hand die we uitstaken tegen God. Onze verloochening van het feit dat we als een vis in het water zo alleen maar in de gunst en de gemeenschap van God kunnen leven en sterven. En daarom is het voornaamste. Daar zijn we God in kwijtgeraakt. En daar wil God ons terugbrengen. En daar heeft hij ons teruggebracht in Christus Jezus. En daarom zegt de apostel, dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u in Christus Jezus. Daarom dat oude arme bedelaartje, dat misschien aan het eind van de reis zijn magere knokkels nog een keer buigt. Heere, vriendelijk bedankt voor alles wat u voor me geweest bent en wat u nog voor me wil zijn. Ja, daar klopt het precies. Voornamelijk een stuk de dankbaar. En dat kleine ondeugende bengeltje, dat misschien s'avonds zijn knieën buigt en opeens zo de Heere erkent en zegt, Heere, vriendelijk bedankt dat ik er nog ben, dat ik nog leven mag. Wilt u mij alstublieft een nieuw hartje geven? Maak mij een schaapje van uw kudde. Nou, daar is de Vader in de hemel blij mee. En de engelen ook. En dat kleutertje dat er staat, is dat echt voor mij? Is dat echt voor mij? Mag ik dat allemaal hebben? En moeder zegt, ja, dat is allemaal voor jou. Dat is van papa en mama, mag je allemaal hebben. Nou, dat kind dat danst en springt misschien door de kamer heen. Zo, allemaal, voor mij. Nou, zo is het dan geestelijk ook. Geestelijk ook. Wat is dankbaarheid? Wat vordert God? Heere, is dat nou ook voor mij? Is dat voor mij? Dat wat die lieve zoon geleden, gestreden en gebeden heeft. Zijn lijden en sterven aan het kruisen. Dat hij in onze, is dat nou ook voor mij? En die trouwe God zegt, ja. Ja. Wat vordert God? De erkentenis, de blijdschap, voornaamste. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn gelofte u betalen. Ja, dat is heel eenvoudig. Toen mijn grootvader misschien wel 60, 70 jaar geleden in Amsterdam stond, ik heb dat meer aangehaald, een arme tijd. Maar wat geestelijk betreft was het in Amsterdam toen niet zo donker. Hij had zo'n 29 catechisanten die belijdenis van het geloof aflegden, die allemaal stuk voor stuk getuigenis konden afleggen van de hoop die in hen was. Dat is toch groot. Maar dan kwam er ook iemand, mensen van heel ver, die met de pont overkwamen of wat ook van de kant van het IJ, die kwamen dan lopen naar de kerk en die kwamen s'avonds dan nog even een kopje koffie drinken om de wandeling terug te aanvaarden. Je had nog niet dat vervoer van nu. En er was Bas, ik weet dat allemaal uit de overlevering uiteraard, want daar ben ik niet bij geweest, maar dan Bas, die zaten dan gezellig aan tafel en dan opa was nog even in de kerk of zo. En dan zei hij, nou mensen, laten we nog eens een lied zingen van onze gezegende koning. En dan begon hij te zingen, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. Wij zegen u uit Heere woning, wij zegen u al te staan. En dan kwam opa, was nog wel jong maar moe binnen. En nou jongen, jij hoeft niks te zeggen hoor. Je hebt al genoeg gezegd. Laten wij praten nou wel eens even. En dan zongen ze nog een vetje voordat ze weggingen. Kijk, daar kun je wel eens naar verlangen. Want wij zijn, net dat de moderne tijd en alle ontwikkelingen doorgegaan zijn. Is dat, dan zeg je, wat is de mens toch? Ja, in de verkeerde zin zijn we van die gefactioneerde heertjes en dametjes geworden vaak. In die zin bedoel ik, hè? Dat doe je toch niet? Doe je toch niet? En als Bas per ongeluk gelijk bij de kerk uitkwam, waar opa, als opa naar de kerk ging, dan kreeg hij een klap op zijn schouder. En dan zei die jongen, Jan Dori, je zet er de vlag maar weer op. Dat was een soort bemoediging om aan de preek te beginnen. Voel je? Daar, in die practicale dingen, daar zie je nou iets van dat voornaamste stuk van de dankbaarheid. Erken dat hij ons heeft gemaakt. en geen zin wijd tot schapen die hij voedt en wijdt. Daarom is het niet iets aanbrengen. Het is niet iets aanbrengen waardoor God meer of minder wordt. Of waarbij wij nog een stukje van onze zaligheid verdienen. Nee, maar het is in die zin nodig dat de eeuwige zaligheid, die zal eruit bestaan dat we God in al zijn werken zullen herkennen en prijzen en verheerlijken. In de wonderen van zijn schepping, in de wonderen van zijn genade en heerlijkheid. Daarom is het nodig. Daarom zei een onze vader, ja, als hij nou hier op aarde nooit eens gezongen hebt, hoe moest je dan in de hemel zingen? Hoe zal dat zijn? Dus hier op aarde, al zijn we vaak van de wijs, hier begint het. Er staat er nog wat bij. Dat klinkt ook alweer zo eigenaardig, hè? En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. En dat is ook een contradictie, dat is ook een tegenstelling. Want door de Heilige Geest is er gebed. Want die geest komt onze zwakheid mede te hulp, zegt Paulus. Want wij weten niet, gelijk wij bidden zullen gelijk het betaamt. Maar nou komt die geest, die zwakheden te hulp en die bidt in ons. Hoe moet je dat dan... En hier staat het als een soort voorwaarde. Genade en geest krijg je als je God er hartelijk om zucht, om vraagt. En tegelijkertijd dat je de Heere daarvoor dankt. Als je nou toch aan die voorwaarden moet voldoen. Nou, laten we het niet te moeilijk maken. Kijk, het staat natuurlijk in de Bijbel, hè. Daar kun je niet onderuit dat de Heere zijn geest zal geven die hem daarom bidden. Maar die hem bidden, die hebben de geest al gekregen. Want wat moet je nou zonder de Heilige Geest? Hoe kun je dan hartelijk zuchten zonder de Heilige Geest? Want die geest zucht in ons. Moet je dan eerst iets opbrengen met hartelijke zuchten en dan krijg je de Heilige Geest en genade. Dat wordt in één adem genoemd. Je zou zeggen genade en Heilige Geest, dat is één stuk. Het is de genade des geestes wel. Kijk, je moet het zo zien. De Heere, die heeft zijn geest. Vandaar is de Heilige Geest er. Je voelt je misschien niet heilig, maar jij niet, ik niet, maar de Heilige Geest is er. Op een voor ons verborgen wijze. Ik kan dat niet natrekken. En toch zijn er vandaag ongetwijfeld werkingen van de Heilige Geest. Er zijn mensen blij geweest. Die hebben weer nieuwe moed ontvangen. Mensen die een oog buiten zichzelf en die hebben gezegd bij zichzelf, och, wat is de Heere goed. Ik weet niet hoeveel. Ik hoop natuurlijk dat we er allemaal iets van mogen hebben. Maar dat weet ik niet. Maar de Heilige Geest is er. Want die heeft God uitgestort op het Pinksterfeest. Begrijp je? Daarom zegt Koberige ergens, wat beduidt al dat roepen om de Heilige Geest? Dat klinkt soms zo vroom. Maar Koberige bedoelt daarmee, wil hij soms God de schuld geven? Want zijn geest is gekomen, is werkzaam. Stefanus zegt tegen de Joodse raad, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vader, alzo ook gij. Kijk, geliefde, het gaat hier om de doorwerking van de Heilige Geest. Het gaat erom dat wij erkennen dat we zulke strompelaars zijn. Dat we zo afwijken van het spoor der gerechtigheid. Dat we elke keer weer proberen met onze eigen handen, met onze eigen woorden, met onze eigen vingers de zaak te maken, te redden. Het gaat erom dat we ons van God telkens weer afkeren. Jong en oud. Terwijl we toch innerlijk misschien wel overtuigd zijn. En dat de Heilige Geest door het woord in u zegt, kind, dat gaat niet goed. Jong, dat is verkeerd. Meisje, waarom luister je niet? Kijk, je kunt nooit tegen God zeggen, ja, maar ik ben niet gewaarschuwd. Tegen mij werd er nooit wat gezegd. Dat kun je niet zeggen. Ik neem zonder meer aan, als je in de kerk komt, dat de Heilige Geest zich niet onbetuigd laat. Kijk, dat je misschien zegt, ik, of zegt niet, maar ik doe mijn eigen zin. Ik luister niet, dat is wat anders. Dat is wat anders. Dat je eigen eroverheen zet en je eigen gelijk geeft. Ja. Maar zou je nou durven zeggen, zou je daar je nek uit kunnen trekken als God zegt, wou jij zeggen dat mijn Heilige Geest nooit gesproken heeft? Tegen jou niet? Kijk, en nou gaat het hierom. Dat we dat nou erkennen. Dat we zulke dwaallichten zijn. He, dat is ook al zo raar voor dwaallichten. Dwaalgeest. En dat ondanks het feit dat de Heere God goed en groot is. En zijn barmhartigheid aan ons en onze kinderen veel maakt. Dat we ondanks dat ieder ogenblik tot hinken en zinken gereed zijn. En nou wil die trouwe Heere. Die wil meer doen. Hij wil nog meer doen. Hij wil niet dat wij in de kindergeboorte blijven steken. Hij wil verder leiden. Hij wil onze voeten geheel en al richten op de weg van de vrede. En daar wil hij nou om gevraagd zijn. Door het huis van Jacob. Hij heeft zijn geest gegeven. Ja. Maar die geest werkt met die ongelukkige instrumenten die wij zijn. Die altijd weer de neiging hebben in ons om weg te gaan. Weg te vluchten. En nu wil de Heere dat we die geest niet bedroeven en uitblussen en tegenstaan. Maar dat we die geest vragen, God vragen, om die doorwerkende kracht. Om hoe langer hoe meer tot een volwassen man te geraken. Dat onze voeten vastgezet mogen worden op dat ene fundament, Christus. Dat we niet als de kinderen die door de vloed heen en weer bewogen worden, naar alle kanten geslingerd worden. Dat is. Daar wil hij ook om gevraagd zijn. Heer, schenk mij uw hulp. Schraag op uw spoor mijn wankelende gang. Heere, help me toch. Nou, dat doet de Heer ook. Ja. Als moeder en je wordt wakker, misschien wel doodmoe. Dat je nog lang niet uitgerust bent. En je moet er toch uit. En je zegt, ach Heere, help alsjeblieft vandaag. Of vader die voor een moeilijke taak staat. En die al schrikt als die wakker wordt, als die aan het object denkt waar die mee bezig is. Oh, is waar ook. Vandaag dit en dat, ja. Ja, maar je bent toch een goede vakman, ja. Maar ik weet niet hoe ik daar nou uit moet komen. Ach Heere, help alsjeblieft. In het verborgene voor de Heere. Heere, help alsjeblieft. Je kind zit je misschien over in de zorg. Kinderen, luister hoor. Wie ziet dat vader en moeder dan bidden om de genade en om de geest. Ach, Heer, bemoeit u zich ermee. Geef dat mijn kind of kinderen mogen wandelen in uw spoor. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijkheid. Gaat zomaar door. Altijd. De gekste momenten soms. Ook als je gewoon voor je plezier misschien. Je mag gerust plezier hebben. Verblijd u, o jongeling en jonge dochter, in de dagen van uw jeugd. Dat kan best zijn dat je volop verdiept bent in je spel. En opeens, ach Heere, wees mij genadig. Houd u mij vast. Want ik ben een verlater van u en van uw ziel. Zo wonderlijk is dat, die noodzaak. God weet het. God wil het horen. Hij wil erkend weten. En hij werkt daar zelf op aan. En wij gaan naar huis. Kom, Schepper, Geest, bezoek uw kerk. Amen.